onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We heten van harte welkom ook twee Duitse gasten in ons midden. Lieve zwesten, herzlich willkommen in onze Gottesdienst hier. Wir hoffen miteinander auf eine gesegene Gottesdienst. Gemeente, wij gaan samen zingen en wij doen dat uit Psalm 111 en daarvan het eerste en ook het zesde vers. Looft halleluja, looft den Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. En ook het zesde, zijn naam is heilig en geducht. De vijand beeft op zijn gerucht. We gaan het vanmorgen hebben, gemeente, over geef de duivel geen plaats. Dat is ook het thema van de dienst. En de duivel is een machtige vijand, gemeente, jongens en meiden. Maar toch, dit blijft waar, Psalm 111. De vijand, hij beeft op zijn gerucht. Waar zere vrees zal altoos wezen. We gaan ervan zingen. Psalm 111, vers 1 en 6. Gemeente, wij luisteren deze morgen naar Gods heilige geboden. En ook de samenvatting die onze Heer Jezus Christus ons gegeven heeft. En wij zingen daarna van Psalm 1 en daarvan het eerste vers. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, noch op het pad der zondaar staat. En wat er verder volgt, gemeente, in Psalm 1 en daarvan het eerste vers. Maar luisteren wij nu eerst naar Gods heilzame geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus gaf ons de samenvatting van die wet, toen hij zei: Gij zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Trouwe en almachtige Heere in de hemel, tot u mogen wij komen, Heere, voor uw heilig aangezicht, ook deze morgen. En wij danken uw grote naam voor alles wat u geeft en wat u gaf. Want Heer, u hebt uw gemeente hier samen vergaderd in de bron, de afgelopen week gespaard, gedragen, maar ook verdragen. U bent een heilig God, u die geen enkele zonde kan zien. En Heere, als we zouden optellen hoe we samen, beginnend bij de dominee, en dan de ouderlingen en de gemeente, hoe we samen gezondigd hebben tegen uw heilige geboden, dan is het zo'n onvoorstelbaar wonder dat u ons niet weggedaan hebt, maar dat u ons samen geroepen hebt om uw woord te horen. En dan danken wij uw grote naam dat u het doet. En dat u ons, Heere, ja, ook wilt aanspreken door uw woord. En dat niet alleen, maar dat u woning wilt maken in ons hart. Door uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die gekomen is naar deze aarde om verloren mensen zalig te maken. O u die de Messias bent, Jezus Christus, die volmaakt, die heilige, die het offer gebracht heeft op Golgotha. Wij komen tot u, Heere Jezus, om het van u te verwachten. En dan bidden wij met al onze mitsen en maren, met al onze zonden en gebreken, vervult u ons hart met uw liefde. Vervult u ons hart met uw Heilige Geest, zodat wij samen mogen uitroepen, de Heere is God. En dat de duivel geen plaats krijgt in ons leven, Heere. Dat we daarin ook opgeroepen worden om te vluchten voor alles wat van deze wereld is. En om staande te blijven in een wereld die ten dode wankelt. Waarin steeds meer openlijk ook u gelasterd wordt. En waarin we ook steeds minder ruimte krijgen om uw woord vrijmoedig uit te dragen. Maar geef dat we als uw gemeente heilig en rein mogen staan voor uw heilig aangezicht, zodat we uw geest niet zullen bedroeven. Heren, dan weet u wat we nodig hebben, ook deze morgen, als we een aansporing ontvangen. Een liefdevolle aansporing om tot u te vluchten en om de duivel geen plaats te geven. Heren, zo kent u ons hart voor hart. Wij bidden ook voor hen die met ons meekijken en meeluisteren. Wilt u ook hen, ook daar aanraken, aanspreken, hen uw liefde schenken? En mogen we zien, Heere, samen in datgene wat u gedaan hebt. Zegen ons zo allen. En wij bidden, Heere, wilt u ook allen die een taak hebben in deze dienst uw zegen geven? Dan bidden we, Heere, voor onze koster. In ook de verantwoordelijkheid voor de eredienst. Degene die ook verantwoordelijk is voor de uitzending. We bidden, Heere, voor de organist in de begeleiding van de gemeentezang. En wij bidden, als de gaven worden ingezameld, zegent u het. Maar ook bidden wij voor de kinderopasdienst. Ook, Heere, wilt u ook daar uw zegen geven, als op kinderlijke wijze uw woord ook doorgegeven mag worden. En mogen wij ook deze morgen uw stem zijn, om, Heer, als nietig mens, uw woord te spreken, wetend, het komt van u. Het is niet van onszelf, maar u bent het zelf die spreekt en die harten neigt tot de eer en de glorie van uw heilige naam. Heren, Zo leggen we het in uw handen. En wij bidden om uw kracht en uw bijstand. En vragen het van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel deze morgen. En wij doen dat in opnieuw de Efezebrief. Voor de vakantie hadden we al een aantal preken gehoord. En we zijn aangekomen nu bij Efeze 4. En we lezen met elkaar Efeze 4 vanaf vers 17 tot het einde, tot vers 32. Ik noemde u Efeze 4 vanaf vers 17 tot en met 32. En daar vinden we Gods heilig woord als volgt. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten. Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet. De zon gaat niet onder over uw toornigheid. En geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die dezelfde horen. En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en alle gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft. Tot zover gemeente de lezing uit Gods heilig woord voor deze morgen. En we zien hier die tweedeling, hè, tussen die oude mens en die nieuwe mens. Wandelen, niet wandelen zoals die oude mens, ja, die gewoon helemaal met de wereld meedoet. Maar juist een wandel naar de nieuwe mens. En dat is levend vanuit de Heer Jezus. Maar ik heb een tekst boven de preek ook gezet. Dat is ook letterlijk de tekst van vanmorgen. Dat tussenzinnetje bijna, maar zo'n belangrijk zinnetje, wat de apostel zegt in Efeze 4 vers 27. En dan zegt hij, en geeft de duivel geen plaats. Jongens en meisjes, als ik jullie vraag wie is de duivel, dan hebben jullie daar wel een beeld bij, denk ik. Maar dan zal ik jou vast vertellen dat wij nog niet half weten wie de duivel is. En gelukkig maar hij is al heel oud. Jij bent misschien 5 of 10, ik ben 50. Dus wij hebben maar 50 jaar ervaring om tegen hem te vechten, als je wil vechten. Maar hij heeft al eeuwenlang ervaring. En daarom is hij zo levensgevaarlijk. En daarom probeert hij ons op allerlei manieren te trekken. Jou al, als je jong bent. Stel je voor, wat zegt de apostel hier? Even zo, als jij boos wordt tegen je vader en je moeder. En dan sta je te stampen van drift, hè, want jij wil dat snoepje of weet ik wat je wil. En dan doe je boos tegen je vader. Nou, dan geef je, als je dat laat doorgaan, dan geef je eigenlijk de duivel plaats. Daar gaat het vanmorgen over. Dat zegt de apostel Paulus. Want dan zeg je, oh duivel, nou prima, ik doe graag wat dat wil de duivel, dat jij heel boos wordt. Nou, wij gaan daarover nadenken. Daarom zetten we heel eenvoudig boven de preek, allemaal. Of je nu oud bent of jong, geef de duivel geen plaats. Daar gaan we over nadenken. Maar we gaan eerst samen zingen. En wij doen dat met het gebed op onze lippen. Het gebed des Heren. En wij zingen daarvan het 7e en ook het 8e vers. Leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aanzicht nooit. Gij weet het. Onze kracht is klein. De driften veel en het hart onrein. Nou, dat herkennen we allemaal, gemeente. En dan bidden we ook vers 8. Verlos ons uit de boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. En wat er verder volgt in het gebed des Heren. En daarvan het 7e en ook het 8e vers. Ik heb voor u en jullie de volgende afkondigingen. Vanmiddag is de opening van het nieuwe zondagsschooljaar. Alle kinderen vanaf 5 jaar worden verwacht. Deze middag wordt er ook afscheid genomen van de kinderen die de zondagsschool gaan verlaten. Het thema is veilig in Jezus' armen. Iedereen is van harte uitgenodigd om bij deze opening aanwezig te zijn. En de aanvang is 2:30 in de kerk van de Moria. Van harte welkom, gemeente. Morgenavond is er weer een gebedskring. We beginnen om 8:00. Heeft u nog punten, kunt u dat naar mij ook mailen. We zien uit naar een gezegende ontmoeting. En volgende week zondag, 7 september, is er in de morgendienst voorbereiding op het Heilig Avondmaal. En in verband met het Heilig Avondmaal is er zaterdag 6 september gelegenheid tot censura morum. En wanneer u hiervan gebruik wilt maken, verzoeken wij u contact op te nemen met de scriba. En de morgendienst van volgende week, gemeente, let op, ik heb het ook al in de kerkbode gezet, dus niet alleen bij de bediening van het Heilig Avondmaal, maar ook volgende week zondag begint de dienst om 9:30. En waarom? Ik hoop mijn opvolger in Goudswaard ook mee te doen aan de handoplegging. Die dienst begint in de Hoekse Waard om 9:30. En anders kon ik bijna niet op tijd daar zijn. Dus heb ik gevraagd om de dienst een 30 minuten te vervroegen. Dus ook volgende week zondag om 9:30 en de avondmaal zondag ook om 9:30. Daar zetten we even een streep onder. Dan de belijdeniscatechese. Jongens en meiden, nog één keer ook een oproep aan jullie. Als je nou nadenkt over het doen van belijdenis of daarmee worstelt, neem contact met me op. En ja, het zou mooi zijn als je je ook aan mag melden. Ook als je het nog niet weet, dat je toch zegt van nou, ik ga toch op de belijdeniscatechisatie om samen het jaar ook daar naartoe te leven. Van harte welkom en uitgenodigd om contact op te nemen. En dan geldt ook voor alle aanstaande belijdeniscatechisanten, die misschien ook zich al opgegeven hebben. Ik nodig iedereen uit die overweegt om belijdenis te gaan doen om mee te gaan naar de kruispuntconferentie van aanstaande vrijdagavond op 5 september in Meerkerk. Het thema is wie volg jij? Naar aanleiding van Jozua 24. Ik zal zelf de avond ook inleiden en daarna zal er ook nog een jongerenwerker zijn van het IKC die wat zal zeggen ook. Zullen we ook met elkaar in gesprek gaan? We eten ook samen. Dus het begint al vroeg. Je kunt je aanmelden bij het IKC op de website. En dan als belijdenisconferentie. Maar mocht je zeggen van nou, ik zit met vervoer. Ik ga toch. Dus ik heb sowieso 4 plaatsen in de auto. Ga gerust mee. Zou ik zeggen van harte welkom. Dan de derde collecte van volgende week zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. En de collecte in deze dienst, de eerste collecte is voor de eredienst, de tweede voor de schuldheilging en de derde collecte is het voor het pastoraal diaconaal centrum De Herberg. Van harte bij u aanbevolen en voor alle data geldt natuurlijk, gemeente, Deo voor Lente. We zingen nu het gebed des Heren, vers 7 en 8. gemeente, jongens en meiden. Afgelopen week en eigenlijk die week ervoor ook al zag ik een bericht voorbij komen op NOS. Misschien heb je het ook wel gelezen. En dat ging over het park Walibi Flevo. En wat was daar aan de hand? Ze hadden daar in dat park, vertoonden ze een film. En met het oog begreep ik op het komende Halloweenfeest. Feest, onvoorstelbaar. En daar werd een vrouw afgebeeld, schaars gekleed, in een kooi. En die werd in die kooi gehouden bij een veiling. En allerlei loesje mannen zaten er in de zaal. En welk nummer kreeg deze vrouw als veilingnummer? 666. Het getal van de duivel. En die mannen die moesten dan op die vrouw gaan bieden. En dan wat de hoogste bieder had er. En dan durf je het bijna niet verder te vertellen. Wat deed de hoogste bieder met deze vrouw? Hij liet haar dood neervallen. Hij vermoordde haar. Onvoorstelbaar toch? Hoe hadden wij gemeente, gewoon de oudere eeuw, hadden wij dit 30 jaar geleden kunnen voorstellen dat dit gewoon open en bloot gewoon als vermaak wordt aangeboden? Nee, daar zie je een verschuiving. Dan ben je nog dankbaar dat er in ieder geval nog Nederlanders zijn die hier tegen het geweer gekomen zijn en dat die film nu weggehaald is, onder druk. En wat was de reactie van het park Walibi Flevo? Dan weet je het wel van vaartjes en putten. En wat voor geest het is. Ja, het was gewoon fictie. Het was ter vermaak. Zover zijn wij dus al afgedwaald. Dat wij kunnen genieten van het doodvallen van een vrouw. Dat is toch onvoorstelbaar. En we zouden zeggen vanmorgen, als wij u toeroepen en ik mezelf net zo hard, geef de duivel geen plaats. We zouden zeggen, ja, dit is de duivel nog in zijn, ja, op klompen, zeiden we wel eens. Hè? Hij komt hard aangelopen. En je ziet het, dit is niet normaal. Ieder weldenkend mens moet hier op de rem trappen en zeggen, van, waar gaat het hier over? Maar zover zijn we in onze maatschappij al verder. En daarom zie je moord, doodslag, seksuele onreinheid. Nou, we komen erop vanmorgen, gemeente. Maar dat zie je, dat echt zo in de wortels van onze samenleving zit. Hij verslaat zijn duizenden. En we vinden het nog normaal ook. En gemeente, eigenlijk wil ik deze verschrikkelijke tegenstander, de duivel, niet te veel eer geven. Door hem ook vanmorgen zo vaak te noemen. Door hem zelfs in een tekst centraal te stellen. En toch. Denk ik dat het brood nodig is, zowel voor een dominee als ouderlingen of als gemeente, dat wij inderdaad gewaarschuwd worden om de duivel geen plaats te geven in ons leven. Maar we hopen dus meer te zeggen dan alleen maar te spreken over die verschrikkelijke tegenstander. Want de apostel zegt het namelijk met een reden, geeft de duivel geen plaats. Het is alweer even geleden, gemeente, ik neem u mee voor de vakantie, toen hebben wij het begin van Efeze 4 gepreekt. En toen ging het, weet u het nog, over de gaven in de gemeente om uit te delen. Ieder mens, niemand blijft met lege handen staan. En dan wijst de apostel in het begin van Efeze 4, dan zegt hij dan, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Here, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke roeping gij geroepen zijt. Wandelen, dat was het ook. Wandelen in de Here. Want door het geloof waren die Efeziërs met de Here verbonden. En door het geloof mochten ze daarom ook samen met hem wandelen. En we hoorden toen dat iemand die wandelt met de Here Jezus niet met lege handen staat. Die krijgt altijd wat. Ieder naar de gave van de mate van Christus. En je ontvangt het van hem omdat hij je zo lief geworden is. En zo dierbaar geworden is. Want Heer Jezus, u hebt het eerlijk verdiend. U bent aan het kruis geslagen voor mijn zonde. En daarom wil ik u dienen met de liefde van mijn hart. En dan komt dat wandelen van ons dus helemaal in het licht te staan van zijn koninkrijk. En we zeiden het toen, hè, in het licht ook van zijn gemeente. Je wordt ingezet tot opbouw van zijn gemeente. Gaven gekregen in de gemeente om door te geven. En nu zijn we bij vers 17 aangeland. En dan gaat het weer over wandelen. Kijk maar. En ik zeg dan dit, en ik betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heiden wandelen, in de ijdelheid van hun gemoed. Twee keer wandelen. Ik zou het zo willen samenvatten, gemeente. De eerste keer wandelen, waar we het dus de vorige keer over hadden, dat ging meer over het wandelen binnen de gemeente. Als jij door het geloof met de Heere verbonden bent, dan ga je die gaven inzetten voor de gemeente. Eerst dus kleine cirkel, zou ik bijna kunnen zeggen. De binnencirkel. Dat wandelen. Maar in dit gedeelte, waar we nu aangeland zijn, waar het weer gaat over wandelen, daar gaat het dus niet meer zozeer om het wandelen binnen die gemeente, maar hoe wandelen we nou ook met de buitenwacht om ons heen? En het gaat om een aansporing om dan niet te wandelen zoals die heidenen deden. Dus eerst binnen en nu gaat het over de wereld buiten. En waar worden we dan toe opgeroepen? Dat er een scheidslijn komt, een begrenzing, een rode lijn tussen die buitenwereld en de binnenwereld. Daar gaat het om. Dus niet de groei van de gemeente, wat in het eerste deel was, maar juist de buitencirkel, een afgrenzing. En zonder die begrenzing vervloeit alles, wordt alles vloeibaar en vervaagt het. Wat bedoel ik dan? Jongens en meisjes, voor jullie een voorbeeld. Ik hoop dat je het meeneemt, dat je begrijpt, waar gaat de preek over? Stel je voor, je hebt een klein bakje. Weet je wel, zo'n doorzichtig bakje. En daar heb je helemaal vol zitten met rode inkt. Dus zo'n rond bakje, vol met rode inkt. Wat doe je? Je laat het bad thuis vollopen. Gewoon water erin. En je legt dat bakje voorzichtig zo in het water. Nou, door de druk zal het een beetje blijven drijven. Zal het gelijk zijn. Wat zie je? Als jullie kijken, dan zie je zo'n ronde cirkel, hè. Rood, felrood, dat is de inkt. En de rest is allemaal water. Nu ga ik aan jullie een vraag stellen. Wat gebeurt er als ik nou met mijn hand onder dat bakje ga, in dat bad, en ik trek heel voorzichtig, trek ik dat bakje eronder vandaan? Wat gaat er gebeuren met die inkt? Wat denk jij? Zou het op zijn plek blijven? Zou het gewoon nog net zo mooi rood blijven? Wat denken jullie? Nee, ik zie kinderen al knikken. Je hebt helemaal gelijk. Dat is ook niet. Dat gebeurt ook niet. Dat gaat vervloeien. En zeker als je dan nog een beetje zo met je handen door het water gaat. Wat is er dan gebeurd? Dan is het water helemaal roze. Maar je ziet niks meer van dat rood. Dat moeten jullie goed onthouden. Als de apostel Paulus zegt vanmorgen tegen ons, geef de duivel geen plaats, dan bedoelt hij, let op, gemeente van Efeze, dat jullie niet worden als dat bakje met inkt die zich helemaal inlaat met deze wereld en dan zie je er gewoon niks meer van terug. Weg inhoud. Zo moeten wij ook als christenen zijn. En christenen die dus nog volop met de wereld meedoen, die zijn als dat bakje waar de begrenzing omheen weg is. En dat vervloeit. Dat wordt vloeibaar. En dat vervaagt. Daar zie je dus eigenlijk niks meer van terug. Je kunt soms geen eens meer zien dat het christenen zijn. En daarom, gemeente van Efeze, mogen jullie niet wandelen zoals de andere heidenen wandelen. Dat deden jullie vroeger wel, maar nu niet meer. Jullie zijn nu van Christus. Hoe leefden die heidenen dan? Daar krijgen we wel een beeld bij. Als we de apostel Paulus horen spreken. Zo mooi, dominee Hogendoorn, woensdagavond, die had best wel een helder beeld. Hij zegt van ja, Als wij natuurlijk de brief van de apostel lezen, dan horen we eigenlijk maar van één kant. En dan weten we niet precies, wat was er nou aan de andere kant van de lijn? Wat die gemeente allemaal meemaakte. Nou, eigenlijk wordt het in Efeze 4 heel duidelijk. Heel duidelijk dat je ziet van, wat speelde daar allemaal? Hij waarschuwt ze niet voor niks. Die mensen om hen heen, die wereld waarin zij leefden, die was totaal van God los. Die was dus helemaal zonder God. En verduisterd van verstand, zegt hij dan. Dat is het verschil tussen de nieuwe mens en die oude mens. Die oude mens verduisterd van verstand, onwetend, verhard, ongevoelig voor de dingen van God. En daarom worden ze overgegeven, staat er, aan de ontuchtigheid om die gieriglijk te bedrijven. Letterlijk betekent het hier dat het gaat om mensen die zelfs de pijn niet meer voelen van God los te zijn. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik in de wereld om mij heen kijk, dan zie ik heel veel mensen, ik ontmoet ook heel veel mensen, die echt de pijn niet meer voelen dat ze van God los zijn. Dat is die wereld die dus ook in het Romeinse Rijk voluit was. Ze missen ten ene male hun gevoel voor God. Ze denken geen eens aan hem, helemaal niet. Ze geloven niet in hem. En wat doen ze daardoor? Daardoor gaan ze volledig voor zichzelf. Dat is trouwens altijd het kenmerk als je van God los bent. Dan ga je volledig voor jezelf. Wat is het gevolg? Dat ga je zien. Men raakt afgestomd. Ook naar hun medemens toe. Men geeft zich over aan losbandigheid. Het is dus een proces van verharding wat optreedt. Dat was duidelijk zichtbaar in het Romeinse Rijk. Als mensen namelijk niet meer na hoeven te denken over een God die meekijkt in hun leven, waarin ze straks ook voor Gods rechterstoel gedaagd zullen worden, dan kun je dus doen wat je wil, denk je. Als mensen dus niets meer proeven van de liefde van God, als de schepper van de hemel en de aarde die ons zoveel gaven gegeven heeft, en als er niets meer trilt van liefde tot hem, nou, dan ga je volledig voor jezelf. Dan doe je ook lekker waar je zin in hebt. En dan zijn we precies bij de leus van de duivel. We hadden pas een shirtje, op even zo'n klein shirtje. Do what you want. Live your life. Gewoon van, leven lekker op los. Doe gewoon lekker wat je zelf wil. Dat staat gewoon op leuzen van shirtjes. Ja, natuurlijk, dat moet uitgedragen worden, die boodschap. Dat is puur de boodschap van de duivel. Je leeft maar één keer. Doe het lekker, joh. Geniet ervan. En waarin is die vrijheid te zien? Ik denk dat apostel, en dat weet ik ook heel duidelijk vanuit het Grieks hier, dat hij hier duidt op seksuele onreinheid, seksuele losbandigheid. Het Griekse woord laat dat duidelijk zien. Dat is dus totale overgave aan je eigen lusten. En wat boeit het je dan, wat een ander daarvan meekrijgt? Of hoe een ander daarmee benadeeld wordt? Het gaat toch om jou genieten? Als jij het maar lekker hebt, dan is het toch goed? En het gaat om alle onreinheid in gierigheid. Als u een HSV hebt, dan staat dat woordje gierigheid er niet in. Dan staat dat begeerigheid. Maar het grondwoord is hier hebzucht. Dus gierig. Ikke. En de rest kan, dan kun je het wel invullen. Dat is hier wat hier aan de hand is. En als we dat even invullen, wie denkt er dan niet aan geld dat verdiend wordt met seksuele onreinheid? Dat is ook wat apostel Paulus in zijn tijd voor waarschuwde. Prostitutie. Dat is al van alle tijden. En dat geldt niet alleen voor de mensen die deze vrouwen uitbuiten. Wij zouden vandaag zeggen de pooiers en zo. Maar dat geldt ook voor de mensen die daar gebruik van maken. Snap je? Dat gaat er allemaal in samen. Deze vrouwen gebruiken, misbruiken. Sterker nog, het lijkt hier wel of de onreinheid, de seksuele losbandigheid dus, voortkomt uit de hebzucht. En dat is ook zo. Er staat ook in de Bijbel, dat is de wortel van alle kwaad. Ikke. veroorzaakt door hebzucht. Hebzucht was namelijk in de Joodse tijd, in de Joodse traditie, was duidelijk een symptoom van een beschaving die ontspoord was, die op de afgrond afging. En dat is niet alleen in de Joodse traditie, daar hebben de Joden hebben daar de Bijbel aan hun kant. Dat is ook wat God zegt. En daarom zien we het Romeinse Rijk is één lijn naar beneden gegaan, er is niks meer van overgebleven. En we zien het in onze maatschappij, dat is één lijn naar beneden, daar blijft niets meer van over, gemeente. Dat kan niet. Dat kan niet. Die maatschappij wordt overgeleverd aan zichzelf. Dat gaat ten onder. Zullen we het gewoon eens optellen? Tel eens op hoeveel er aan alles verdiend wordt wat gelinkt kan worden aan seksuele onreinheid. Ook in onze maatschappij. Hebzucht en onreinheid die samen opgaan. Zullen we gewoon eerlijk zijn naar elkaar, gemeente? We zijn toch vanmorgen hier bij elkaar? Kun je dan met droge ogen naar Netflix kijken? Ik zeg het maar gewoon. Kan dat? Kun je dan een Netflix abonnement hebben waar het meeste geld verdiend wordt met seksuele onreinheid? Je kunt toch met droge ogen geen film kijken waar niets, iets op seksueel gebied misgaat? Want anders is er dan, ja, is er eigenlijk al niet zoveel meer aan. Films, video's. Er wordt miljoenen aan verdiend en YouTube en noem maar op. Hè? Wij worden ermee vergiftigd. En wat doet de wereld? Het uitdragen van de vrije seksuele moraal. Winst uit onreinheid. Het zit in de wortels van onze samenleving. Wat horen we vanmorgen? Wat zegt de apostel? Geef de duivel geen plaats. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Gemeente van Efeze, u bent toch door hem onderwezen? U kent hem toch? Dan heb je die rode lijn nodig. Dan heb je die begrenzing nodig om niet mee te gaan in deze wereld. Jullie zijn toch onderwezen, staat er dan, in de wereld die van Jezus is. Ik vind het hier mooi. Hier zegt de apostel het woord Jezus. Niet Christus, gezalfde, maar Jezus. Wat betekende de Heer, de naam van Jezus? Redder, verlosser. Maar, nu moeten we goed opletten. Nu zegt de apostel, nu kijkt hij eigenlijk, zegt, kijk eens hoe de Heer Jezus op aarde rondwandelde. Zo liep hij tussen de mensen. Zijn gewone naam, zeggen we, Jezus. Kijk naar hem, hoe hij gewandeld heeft. In de tijd waarin hij leefde. Hij was volkomen. Komen rein. Zonder enige zonde. Hij die staande bleef tegenover al de verleidingen in deze wereld. Hij die staande bleef toen de duivel kwam en hem tot driemaal toe verzocht in de woestijn. Efeziërs, kijk naar hem. En daarom leg af die oude mens die te gronde gaat met al zijn misleidende begeerten. Het oude leven loopt uit op de ondergang. Dat is het. Laat zien dat je opgestaan bent in een nieuw godzalig leven. Bekleed je met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. En dan noemt de apostel twee dingen in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Rechtvaardigheid, jongens en meiden weten we het nog over catechisatie. Dat is recht staan tegenover God. Er zit niks tussen. Dus als man en vrouw en je hebt wel eens mot, dan spreek je het misschien nog niet gelijk zo uit. Maar dan voel je het is niet recht tussen ons. Dat moet eerst opgehelderd worden. Wil het weer recht zijn? Dat is rechtvaardigheid, dat woordje recht. Maar ook heiligheid. Er staan ook geen zonden tussen de Here en je hart. Daar gaat het om. Recht, rechtvaardigheid, heiligheid, zonder zonde. En dan maakt de apostel Paulus het heel concreet, gemeente vanmorgen. We kunnen niet zeggen dat het ergens in de lucht blijft zweven. Heel concreet, leg daarom af de leugen. Spreek de waarheid. Word boos en zondig niet. Dus je mag wel boos worden om dingen die niet goed zijn. Maar zondig niet. Ga daar niet in te buiten. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En al steel niet. Werk liever ijverig. Spreek geen vuile taal, maar opbouwende taal. Want geef de duivel geen plaats. Gemeente, de duivel. Ik wil hem eigenlijk niet te veel aandacht geven, dat zei ik al vanmorgen. En toch, want hij verdient het niet. Hij is zo'n grote tegenstander. En hij is zo slinks. En ik zei het al, we zien zijn werk overal in de wereld, tot in de kerk toe. Ook de afgelopen week. Een verschrikkelijk, als kerkelijke gemeente zelfs de wereldlijke rechter erbij gaan halen. Ik kan het niet volgen, gemeente, echt niet. Echt niet waar. Echt niet. Hij weet overal tussen te komen. Ik weet niet of u die uitdrukking kent, maar er werd vaak gezegd, daar waar de Heere zijn kerk bouwt, daar bouwt de Satan zijn kapel ernaast, of de duivel. En ik denk dat we wel mogen zeggen, hij bouwt dus een kathedraal naast elke kerk. Dat doet hij. Paulus gebruikt hier het woord voor de duivel, het woord diabolos, in het Grieks. En u weet dat misschien de Hebreeuwse variant van de diabolos is de Satan, de Satan, de tegenstander. En daar zit verschil in tussen diabolos en Satan. Terwijl er in de Bijbel vaak hetzelfde woord voor aangeduid wordt. Maar toch, in het Oude Testament zien we wel een verschil. Daar is de duivel vooral ook diegene die de mens aanklaagt bij God. En de Satan die mensen aanspoort tot het kwade. Er staat een slang nu, was listiger dan alle dieren van het veld. Daar staat genees het woord Satan. En toch kunnen we die hier daar erin lezen. Dat zien we in het paradijs. Dan komt hij dus in die gedaante. Maar bij Job komt hij om Job te verklagen. En om Job ziek te maken. Bij David zorgt de Satan ervoor dat hij het volk gaat tellen. Kortom, hij is de grote tegenstander van Gods werk. En in het Nieuwe Testament heet hij meestal de diabolos. Wat is dat? Een diabolo, jongens en meisjes. Weten jullie dat? Jawel, toch? Dat is zo'n dingetje. Weet je, met zo'n touwtje en twee van die stokjes en dan gooi je omhoog. En wat doet dat ding? Dat draait alle kanten op. Nou, dan moet je maar denken, zo is de duivel. Hij die alles door elkaar gooit. Dat is de letterlijke betekenis van diabolos. Maar je kunt het net zo goed ook vertalen met kwaadspreker. Het is dus een macht. Met een, ik zou bijna zeggen, persoonlijke identiteit. Die ook weer ondermachten heeft. Dat komen we in het Nieuwe Testament ook tegen. We zien dat heel duidelijk bij de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. Dan staat er 3 keer. Indien gij Gods zoon zijt, maak van deze stenen broden. Indien gij mij zult aanbidden, ik zal u al de koninkrijken van deze aarde geven. Indien gij de zoon van God zijt, werp uzelf naar beneden en de engelen zullen u wel opvangen. Wat is dan het antwoord van de Heer Jezus? Ik denk dat we het weten. Duivel, er staat geschreven. Er staat geschreven. Het woord van God op de eerste plaats. En heel het Nieuwe Testament staat vol van waarschuwing. Maar het wordt ook duidelijk, ook in het Nieuwe Testament, hoe onvoorstelbaar machtig de duivel is. De vele demonen die uitgedreven worden, daar staat een ander woord voor. In het Grieks ook die demonen, die onderduivelen. Ik denk dan aan die kudde zwijnen die van de steilte afwerkt, afgegooid wordt. Naar de genezing van die bezetenen in Gadara. En toch, gemeente, en toch mogen we ook vanmorgen tegen elkaar zeggen, hij is een overwonnen vijand. Ik vond het heel bijzonder, ik kwam er even met het onderzoek op in Lucas 10. Dan staat er zo'n bijzondere tekst. Ik zeg u eerlijk, ik heb hem niet helemaal uitgewerkt. dat vond ik wel te veel. Maar dan komen die 70 terug. Je zou bijna kunnen zeggen vol enthousiasme. En dat zelfs de blijdschap was dat ze het evangelie mochten verkondigen. En dan zeggen ze, heren, ook de duivelen zijn ons onderworpen in uw naam. En dan staat daar voor het woord duivelen eigenlijk demonen, de onderduivelen. Die zijn ons onderworpen in uw naam. En wat zegt de Heer Jezus dan? En dat was een tekst. Nou, misschien moet u dan eens een keer uit gaan werken. Dan staat er, ik zag de Satan. Dan wordt dus het Hebreeuwse woord gebruikt. Satan, zegt de Heer Jezus. Satan. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. En eigenlijk geeft de Heer Jezus hier aan dat die definitieve macht van de duivel gebroken is. Hier op aarde. Maar wat zien wij? Hij gaat nog rond als een briesende leeuw. Dat is de werkelijkheid. Maar zijn definitieve macht is gebroken. En vanmorgen moeten we het gemeente maar zo concreet maken als dat de apostel dat ook doet. Als hij de gemeente van Efeze oproept om niet meer te wandelen zoals die andere heidenen wandelden. Om die oude mens af te leggen en vernieuwd te worden in ons denken. Want wat heeft hij veel macht. Ik werd deze week daar nog met de neus op de feiten gedrukt hoe machtig hij is. Dingen die ik vaak en gelukkig maar in de christelijke gemeente nooit zo tot me krijg. Het was voor mij ook een soort, ja, echt bemoediging. Ik sprak een vrouw en die vertelde mij hoe zij in de wereld, eigenlijk ze was totaal ongelovig opgevoed. En helemaal in de wereld van, en ik hoop dat u die naam misschien helemaal niet kent, de wereld van esoterie en het spiritisme was gegroeid. Als jong kind, al had ze een soort paranormale gaven gehad. En dat zijn de stromingen die alles te maken hebben met het domein van de duivel en de boze, heel letterlijk. En heel concreet, ze gaf mij een voorbeeld, ze zegt, ik had eigenlijk geen plafond en ik had geen bodem. Ze zegt, ik kon dingen zien die anderen niet konden zien. Ik kon dingen horen die anderen niet konden horen. En zo werd ik als een soort instrument, medium, ingezet voor anderen. Om ze zogenaamd te helpen. Maar ze zegt, ik werd er zo diep ongelukkig van. Dat het met mijn leven alleen maar zo ging. Ze kwam in de wereld van psychiatrie terecht. Die konden haar niet helpen. En totaal ontluisterd. Totdat ze op een gegeven moment zover was. Dat ze een einde aan haar leven wilde maken. Totdat. God in zijn oneindige wijsheid haar een evangelist op haar pad zette. En daar een vrijmoedige getuigengemeente. Die haar het woord van God verkondigde. Die haar wees naar die ene naam. De Heer Jezus Christus. Die werkelijk van banden kan breken. En ze mocht het evangelie gaan horen en gaan geloven in de gekruisigde. En op deze morgen, wellicht op dit moment, mag zij haar ja-woord uitspreken en belijdenis doen. Hoe wonder is dat? Dat God mensen letterlijk bevrijdt uit de macht van de boze. Ze zei zo mooi, hij is nu voor mij het plafond. En hij is voor mij de bodem van mijn bestaan geworden. Ze kende nu maar één verlangen. En dat vond ik ook zo mooi toen ik haar sprak. Want ze zegt, ja, nu heb ik gevraagd, maar Heer Jezus, wat wilt u dan dat ik ga doen? Ook denk nog even aan die preek voor de vakantie. Je komt nooit met lege handen te staan. Wat mag ik gaan doen voor u? En zij gelooft dat ze nu geroepen is om juist mensen die vastzitten in die ellende van dat spiritisme, die duivelse dingen, om ze daarmee naar Christus te brengen. Mooi hè? De Heere zet ook gelijk weer in. Ze heeft de dienst met de wereld. En ook die spirituele wereld. Helemaal vaarwel gezegd. Dat doet God. Want gemeente jongens en meiden. Wat een mega trucendoos. Heeft de Satan. De duivel. De diabolos. Om ons bij God vandaan te houden. En jongens en meiden, ik spreek over zijn tactiek. Maar dan snappen wij soms niet half hoeveel hij op zijn, hoeveel noten hij op zijn zang heeft. Ik zei het net al, hij heeft eeuwenlange ervaring. Wij maar een stukje. Maar één ding is zeker, de duivel is alleen maar tevreden als jouw aandacht van God afgetrokken wordt. Want ik denk dat ik dat voorbeeld van die vrouw net, dat dat een buitengewoon voorbeeld is. Gemiddeld in de kerk doet hij het anders. Gemiddeld in de kerk vraagt de duivel eigenlijk alleen helemaal geen aandacht voor zichzelf. Daar is hij best heel goed in. Hij doet dat op een andere manier. Weet je waar hij altijd op gericht is? Dan weet je altijd dat is een weg van de duivel. En waar je eigen hart ook heel vaak op aansluit. Dat is altijd een weg die God doet vervagen. Die je bij hem weg doet gaan. Verder maakt het hem eigenlijk niks uit hoe je dat doet. Hij vraagt dus geen aandacht voor zichzelf. Nou, voor de een, zullen we maar eens even gewoon concreet een paar voorbeelden noemen. Voor de een is dat hij de hele dag maar met zijn uiterlijk bezig is. Zo druk. Zie ik er wel mooi genoeg uit. Ja, die Bijbel blijft natuurlijk dicht. Voor de ander is het om onvrede aan te wakkeren. Altijd die diepe sluimerende gevoel van ik moet dit en ik moet dat. Onvrede. Daar drijft onze maatschappij op. Laten we eerlijk wezen, wie van ons is daar niet gevoelig voor? Voor aanbiedingen, voor mooie spullen. Oh jongens, dat wil ik ook. Begeren, nog meer. Oh, dat ook nog begeren. Daar drijft onze economie op. Op die sluimerende onvrede. Nou, dat komt uit zijn koker. Dat kan hij prachtig gebruiken. Jaloezie, begeert. Oh, de buurvrouw die heeft nu net dit gekocht. Dat wil ik ook. Nou ja, zo. Toch? Voor een dominee. Oh, wat geweldig als de mensen zeggen wat hij zo mooi kan preken. Nou, bloedlink. Bloedlink, echt waar. Voor een moeder kan het zijn. Alleen maar druk in het gezin. Je tijd weg. Je bent alleen. En dat moet soms. Ik weet het. We weten er heel duidelijk van. En toch. Wat kan het ook een afleider zijn. Voor een man op te gaan in zijn werk en noem maar op, noem maar op. Waar moet je beginnen, waar moet je eindigen, gemeente, als je zijn tactieken probeert te benoemen? De duivel kan het allernormaalste en de noodzakelijke dingen van ons leven gebruiken om ons werkelijk bij God vandaan te houden, om tot zijn doel te komen. Hij maakt je zo druk dat je in ieder geval niet meer kan denken aan God. En daarom moeten we bidden, o leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Hij zal alles eraan doen om het zwaard, dat is het woord van God en het gebed, om het uit je handen te slaan, zodat je machteloos te neer ligt. En waar leidt dat toe? Dat hele rijtje wat de apostel Paulus hier in de Efezebrief opnoemt. Seksuele onreinheid, liegen, bedriegen, stelen, woede, vuile taal, begeerte die voortkomt uit hebzucht. Wat een beest. Echt waar. En nu kunnen we naar de wereld kijken. Zoals een uiting als Walibi Flevo. Maar wat zien we erin terug? In ons eigen hart. Moet gewoon vanmorgen eerlijk tegen elkaar zeggen, Netflix zit in ons hart. En de duivel heeft aan ons een makkelijke prooi. En ik roep het je toe vanmorgen. Geef de duivel geen plaats. En dat betekent heel concreet dat je stappen moet zetten. Dat je je niet kunt verschuilen. Ja, tjonge, ja, we zijn zondige mensen. En we zijn stokken en blokken en we kunnen niets. En daar kunnen we ons zo makkelijk achter verschuilen. Terwijl dat we weten, en daar sta ik voor, gemeente, dat het 100% genade is. Dat de mens stilgezet wordt door God. Oh ja. En toch mogen we ons er nooit achter verschuilen. Want dan maken we de waarheid tot een dood dogmatisch praatje. Waarin we heerlijk achterover gaan hangen en zeggen, ja, we komen toch helaas niet verder. Weet je wat de apostel zegt? Heel scherp. Bedroef de Heilige Geest niet. Door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Dat zegt Paulus tegen de gemeente van Efeze. En zo komen de woorden vanmorgen naar u en naar mij. zijn wij verzegeld door de Heilige Geest? Dat moeten we eerst vragen. Wat is een verzegeling, jongens en meisjes? Het is misschien wel even goed om dat uit te leggen. Even heel eenvoudig in jouw beeld. Een verzegeling is als je bijvoorbeeld een zending in een vrachtwagen bijvoorbeeld, hè, die vrachtwagen wordt helemaal vol. En dan wil natuurlijk de eigenaar wil dat daar niks uitgehaald wordt, dat dat keurig blijft. Dan wordt er een zegel opgedaan op die container. Niemand mag hem open doen, alleen als hij op zijn bestemming is aangekomen. Daar kan dus niks meer af en daar kan ook niks meer bij. Dat is verzegeling. En de apostel gebruikt dat eigenlijk, ja, als je vol van de Heilige Geest bent, dan kan daar niks meer af. Dat je verzegeld bent. Maar je kunt de Heilige Geest wel bedroeven, staat er in de Bijbel. En zullen we dat eerst dan maar eens aan elkaar vragen. Ben jij verzegeld door de Heilige Geest? Daar gaat het wel om. Want jongens en meiden, anders kun jij stinkend je best gaan doen. En dan ga je al je rommel opruimen. En je zegt, ja, Netflix weg, die vieze films, weg ermee. Allemaal weg. En doe het maar. Doe het maar zeker. Maar als jij geen levend geloof hebt in de Heer Jezus. En je niet met Christus door de Heilige Geest ook verbonden zijn. Dan heb je nog niks. Dan heb je Christus niet leren kennen. Zegt de apostel. En dan leef je nog voor eigen rekening. Echt waar. Dan heeft de diabolos, hij die alles door elkaar gooit. Die heeft het nog voor het zeggen in je leven. Die krijgt ook alle ruimte in je leven om omver te halen. Dan kun je het ene doen, hè, dat is net als met een brand. Dan kun je aan de ene kant proberen te blussen. Maar aan de andere kant gaan de vlammen nog veel harder. Dat gebeurt er namelijk als jij niet verzegeld bent door de Heilige Geest. Als jij dus niet één geworden bent met de Heer Jezus. Totdat je einde komt. Dat zou verschrikkelijk zijn. Als je dan niet verbonden bent met hem. En tot jou zeg ik. Zoek de Heer nu. Op dit moment. Stel het niet uit. Roep hem aan in je bank zoals je nu zit. Heere Jezus, verlos mij. Red mij. Reinig mij. Doe naar uw belofte, Heere Jezus. Want misschien zeg je maar hoe dan. Als je hoort vanmorgen, geeft de duivel geen plaats. Ja, die duivel heeft een plaats in je hart, in je leven. En daarom moet ik je toeroepen vanmorgen, bekeer je tot hem. Maar hoe dan? Ik kan mezelf toch niet bekeren? Ik kan dat nu toch niet? En toch weet ik, de Heere doet het op grond van zijn belofte. Als jij vanmorgen hier in je bank bidt en straks thuis... Hij gaat het je geven. Hij heeft het je al beloofd in de doop. Dat hij je God wil zijn. Dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat hij of zij zich bekeren en leven. Hij zal je genezen. Echt waar. Maar gemeente, voor die Efeziërs. Daar gold het dat zij de Heere mochten kennen. Zij waren door het geloof aan hem verbonden. En toch... moest de apostel uitroepen, bedroef de Heilige Geest niet. Namelijk, door de zonde van de tong kan de Heilige Geest bedroefd worden. Dat laat hij hier heel duidelijk zien. Als we de duivel weer een plaats geven. Roddel, leugen, noem maar op. Dan wijkt hij terug. Geef de duivel geen plaats. En misschien voel je de leegte. Misschien heb je je mee laten slepen. En je voelt dat de Heilige Geest teruggetrokken is. Ondanks dat je hem hebt leren kennen. En hem lief hebt. En je voelt de diepe pijn in je hart toch. Wat zegt de apostel? Ik zeg hem na. Zo heeft u Christus niet leren kennen. Toch? Toen u in uw eerste liefde was. Weet u het nog? O, die lieve Heer Jezus. Die zo vriendelijk was. Die zo barmhartig is. Die zo genadig is. Zelfs voor mensen die hem bespotten. En beschimpten. Die hem onrecht aandeden. Hij schold niet terug. Toen hij gescholden werd. O, vergeef elkaar. Zoals God in Christus u ook vergeven heeft. Wat zeg je? Maar dat kan ik niet. Ik kan niet vergeven. Ik kan mijn boosheid niet bedwingen. Geliefde broeder en zuster in de Heer, ik vraag het je toch. Komt dat omdat je bij de herder bent weggedwaald? Omdat je je eigen spoor bent gaan volgen? Komt dat omdat je de duivel plaatsgegeven hebt in je hart en leven? Hij die alles door elkaar gegooid had. En ik weet het, hij is machtig sterk. Maar in gedachten zie ik daar mijn heiland staan. En hij roept het. Ik heb de Satan uit de hemel zien vallen. Zijn kop is vermorzeld. En door dat heerlijke werk van onze zaligmaker. Heeft hij werkelijk de macht van de boze verslagen. Dat koninkrijk van de duivel op de aarde is beperkt. Hij gaat tekeer, maar hij heeft zijn definitieve macht gebroken. En in die gebrokenheid van dit leven mag jij vluchten tot hem die de koning der koningen is. En hij kijkt je deze morgen aan met zijn vriendelijke, met zijn liefdevolle oog. En hij lokt je en hij nodigt je. En hij zegt het wens je tot mij. En je wordt behouden. Hij is een volmaakte zaligmaker. En daarom kan hij jou nabij zijn. In je worsteling. In je pijn. O, als je de kettingen voelt rammelen. Waar je mee vastzit van die helle hond. Kettingen van verslavingen. Kettingen van die oude mens. Die zo ongevoelig is voor het leven dat uit God is. Heeft hij een muur vastgenageld. Vanmorgen komt hij met eerbied gesproken met zijn schaar. En hij wil je bevrijden. En hij knipt die zware schakels door. De ketting waar je mee vastgebonden zat. Hij heeft het gedaan op Golgotha. Hij gestorven aan het kruis. Nedergedaald ter helle. Maar ook opgestaan, gemeente. Opgestaan op de derde dag. En daarom kan hij het kwaad in jouw leven overwinnen. Ga zo tot hem. Je kunt het niet in eigen kracht. Dan ga je het absoluut verliezen. Maar in zijn kracht mag je staande blijven. Tot aan de dag van de verlossing, zegt de apostel. Want eenmaal zal hij terugkomen op de wolk. En dan. Dan zullen we werkelijk vrij zijn. Hier strijden we verder. Hier steeds weer die oproep om staande te blijven. Hier hebben we nodig die onzichtbare lijn. Zoals dat bakje in dat bad. Dat de grenzen niet zullen vervagen. O Heer, ik heb u elke dag nodig. Ik kan niet zonder u leven. Ik kan niet zonder u sterven. U bent de grond van mijn bestaan. En steeds als die helle hond weer op mij afkomt, dan bid ik. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats ingevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. O, dan is het goed, gemeente. Laten we zo het oog omhoog houden. Oog omhoog en het hart naar boven. Hier beneden is het niet, maar het ware leven, lieven loven, is daar waar men Jezus ziet. Amen. Zullen we van die psalm ook gaan zingen, gemeente, psalm 32 en daarvan het vierde vers. Psalm 32 en daarvan het vierde vers. gemeente, laten we de Heer samen danken en bidden. Heere in de hemel, o U, o Vader, Zoon en Heilige Geest, tot U mogen we naderen, in de wetenschap dat U de boze overwonnen hebt. Ook als wij allemaal, Heer, ook deze morgen in de spiegel keken en het moeten belijden dat wij helemaal onderdeel zijn van onze maatschappij waarin de duivel het voor het zeggen lijkt te hebben. Hoe we allemaal vergiftigd worden elke dag om die grenzen te vervagen en om ons dat heldere rood van uw bloed te doen ontnemen en ons werkelijk mee te zuigen in de zuigkracht van de wereld. Bewaar ons, o God, en geef ons het leven voor uw heilig aangezicht. Bewaar jongens en meiden, ook heren, in alle verleidingen die er op hun pad komen, wees ze nabij. Geef uw genade en uw liefde, zodat dat sterker is en leeft in ons hart en leven. Heren, dan kent u ook onze worstelingen. Als we misschien ook de woede in ons hart voelen branden om dingen die ons zijn aangedaan. Als we misschien, o Heere, ook de pijn ervaren daarvan. Juist ook door wat mensen je aandoen. Dingen die soms niet meer rechtgetrokken kunnen worden. O Heere, het is hier toch altijd zo moeilijk in deze wereld. Komt u dan, Heere, met uw Heilige Geest. En geef ons die gezindheid van het hart. Die u, o Heere Jezus Christus, ook wilt geven. Heere, wij bidden om uw genade, stort het uit, mild en overvloedig. Heere, zo bidden we voor elkaar. We bidden, Heere, voor allen die te kampen hebben, ook met psychische noden en zorgen. U kent ze. Ze worden heel vaak niet met naam en toenaam genoemd, Heere. Maar u kent ze, u weet ze te zitten, ook hier in de kerk of thuis meekijkend en meeluisterend. Wilt u dan de balsem van uw genade ook in het hart uitgieten en uw liefde schenken? Wij bidden, Heere, voor alle gezinnen, ook hier in onze gemeente, opgroeiende gezinnen, waarin soms ook zo'n strijd gevoerd wordt, ook juist omdat de boze er vat op lijkt te hebben. Wij bidden voor de huwelijken, Heere, dat man en vrouw niet verbitterd tegen haar raken, de elkaar raken, maar in liefde ook samen optrekken. Om u te dienen, om u lief te hebben, dat de liefde van u afstraalt in hun harten. Wees zo een God van heel dichtbij. Heren, we bidden ook voor de zondagschool die vanmiddag weer beginnen mag. Zegen de meesters en de jufs die ook leiding geven, maar ook de kinderen. Mogen ze uw woord in heldere en duidelijke taal begrijpen. En mogen ze dan, Heren, samen weten. De Heer heeft die zaadjes al vroeg in ons hart geplant, zodat we u mogen dienen. Heren, wij danken u ook dat onze oudherder en leraar, dominee A.W. van der Plas, gisteren zijn 55-jarig ambtsjubileum mocht vieren. Gedenk hem samen met zijn vrouw en zijn gezin. Wees hen nabij, Heren, ook op oudere leeftijd, maar stel hem ook nog tot een rijke zegen. Geef hem daarin kracht en mogen zien op de grote werken die u doet, ook door ons werk heen. Heren, en zo bidden we ook voor onze oudste broeder, Israël. Heren, u kent alle moeite, zorgen, die er ook om Israël heen zijn. En heren, dan weet u ook van alle nood, ook in Gaza. Maar wij bidden, maak Israël tot een zegen voor de volken. Wilt u uw koninkrijk ook daarin laten zien? Wetend dat u uw belofte waarmaakt, dat u ook uw volk ook zal brengen tot die erkenning, de Messias, Jezus Christus, is God. Heere, zo dragen we elkaar aan u op. We bidden u ook, Heere, voor onze Duitse gasten. Wilt u ook hen nabij zijn en hen uw zegen geven op de plaats waar u hen stelt in Duitsland. En zo leggen we elkaar in uw handen. Breng ons ook vanmiddag in getrouwheid weer samen onder uw woord. En wij vragen dat van u, om Jezus wil, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Wij zingen nog tot slot, gemeente, van Psalm 104 en daarvan vers 17 en 18. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. En wat er verder volgt, Psalm 104, vers 17 en 18. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.